We gaan met elkaar lezen deze morgen uit Romeinen 3, vers 21 tot 31. En wat ik zojuist al zei, een prachtige aanvulling op de preek van onze eigen predikant afgelopen zondagmiddag, ook uit Romeinen 3. Romeinen 3, vers 21 tot vers 31. En dan ook het artikel 22 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis hoop ik daarna ook met jullie te lezen. Die zal in de preek ook regelmatig worden verwezen, geschreven door Guido de Bray. Dus eerst Romeinen 3, vers 21 tot vers 31. Voor nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen. Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof? Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet. Maar wij bevestigen de wet. Dan hoop ik ook artikel 22 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis te lezen. Dat kunnen jullie achterin vinden. Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22. En daar staat hierboven, althans in deze Bijbel, de rechtvaardiging door het geloof. Dus artikel 22. Wij geloven dat de Heilige Geest, om ware kennis van deze grote verborgenheid te verkrijgen, in onze harten een oprecht geloof ontsteekt. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem toe-eigent en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het is één van beide. Of in Jezus Christus is niet alles wat voor onze zaligheid nodig is, of als wel alles in hem is, dan heeft degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid. Nu, dat men zou zeggen dat Christus niet genoeg is, maar dat er naast hem iets anders nodig is, zou een buitensporige godslastering zijn. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij alleen door het geloof, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Romeinen 3 vers 28. Maar, om het precies te zeggen, wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, want het is maar een middel waarmee wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Maar Jezus Christus is onze gerechtigheid, doordat hij ons toerekent al zijn verdiensten en zoveel heilige werken, dat hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. En het geloof is een middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Als deze ons eigendom zijn geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonde. Boven de preek is het volgende thema geschreven. Het thema van de preek is: wij geloven Christus onze gerechtigheid. En dan zijn er vanmorgen drie punten. Het geloof omhelst Christus. Het geloof heeft genoeg aan Christus. En het geloof als middel tot Christus. Gemeente, jongens en meisjes, na de prediking zingen wij verder zonder nadere aankondiging. Na het amen, Psalm 73, vers 13 En vers 14, wie heb ik nevens u omhoog, hè, naast u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde naast u, nevens u, toch lusten? Dus wat zou voldoening geven naast de Heere? Vers 13 en ook vers 14, na het amen op de preek. Gemeente, jongens en meisjes, boven de preek staat geschreven als thema: wij geloven, Christus onze gerechtigheid. De preek is verdeeld in drie punten. Het eerste punt, het geloof omhelst Christus. Het tweede punt, het geloof heeft genoeg aan Christus. En het derde punt, het geloof als middel tot Christus. Er was eens een Schotse predikant op bezoek bij een mevrouw. Maar hij kon in dat gesprek niet zo goed uitleggen wat geloven is. Zo gaat dat soms als ambtsdrager. Dan ga je gesprek en kan je de woorden niet vinden om het goed uit te leggen. Dan ga je met gevoel naar falen en tekortschieten naar huis. Zo liep dominee Chalmers, de Schotse predikant, de deur uit bij deze dame. Hij ging terug via de achtertuin. En jongens en meisjes, daarachter lag een bruggetje over een rivier. Toen hij bij het bruggetje aankwam en de leuning aanraakte, deinsde hij achteruit. Het zag er namelijk niet bepaald stevig uit. En dat deed hij nog een keer en nog een keer. Hij durfde niet met zijn volle gewicht op het bruggetje te gaan staan. De vrouw keek hem na. Hij zag zijn aarzeling en ze riep: ga toch verder, de brug is sterk genoeg om uw gewicht te dragen. En toen riep dominee Chalmers terug: en u, mevrouw, moet met uw hele gewicht leunen op de Heere Jezus. Hij is sterk genoeg om uw zonden te dragen. Gemeente, wanneer wij durven te steunen en leunen op Christus met ons volle gewicht, wordt Hij onze gerechtigheid. En daarover gaat ook artikel 22. En als eerste punt, het geloof omhelst Christus. Artikel 22 en 23 gaan over de rechtvaardigmaking. Rechtvaardig voor God betekent dat wij in het oog van God zonder zonde zijn. Door het grote offer van Christus in onze plaats. Wij zijn wel zondaren, maar God verklaart ons om Jezus wil onschuldig. Artikel 22 gaat over de rol van het geloof in de rechtvaardigmaking. Want door het geloof worden wij door God gerechtvaardigd. Maar hoe zit dit dan? Artikel 22 zegt de Heilige Geest, dat de Heilige Geest in onze harten een oprecht geloof ontsteekt. Dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem toe-eigent en niets anders meer buiten hem zoekt. Dat is dus wat het geloof doet. Jezus omhelzen. Eigen maken. Genoeg aan hem alleen. Dat doet het oprechte geloof. Dat woordje staat ervoor. Omdat er ook veel geloof is wat niet oprecht of niet echt is. Veel mensen zeggen dat ze geloven in God en in Jezus. Maar is het ook het echte, het oprechte geloof? Gemeente, hoe ligt dat bij jou, bij mij? Hoe ligt dat bij ons? De Bijbel roept op ons onszelf hierop te onderzoeken in 2 Korinthe 13 vers 5. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Toets jezelf of je in het enige echte geloof bent. Want we kunnen het mis hebben, toch? Als Jeremia als kind van God profeteert dat ons hart arglistig is, listig of bedrieglijk, ja, betekent dat niet dat wij gevrijwaard zijn van fouten of van het verkeerde geloof te hebben. Wat is het oprechte geloof? Dat is het geloof dat de Heilige Geest in ons ontsteekt. Ontbrandt, beleiden wij met artikel 22. Er is maar één oprecht, echt geloof. En dat is wat de Geest in ons werkt. Waarom? Omdat wij zo diep verdorven zijn dat we niet eens geloven kunnen. Alleen de Heilige Geest kan ons helpen en redden. Als het er zo voor staat, hoe weet ik dan of het geloof wat ik denk te hebben oprecht is? Artikel 22 beschrijft het geloof als dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem toe-eigent en niets anders meer buiten hem zoekt. Het is allereerst te herkennen aan dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst en hem dus eigen maakt. Kinderen, omhelzen jullie papa of mama wel eens? Een knuffel geven? Misschien zeg je wel eens: papa, Mama, ik hou van u. En geef je een stevige knuffel. Dat is dan heel fijn. Dat betekent dat je echt van ze houdt. Daarmee zeg je, mijn papa, mijn mama, ik hou van u. Dat is nu een heel mooi voorbeeld van geloof in de Heer Jezus. Als wij van hem houden, omhelzen wij hem. Niet met ons lichaam, nee, nog niet, helaas. Dat komt nog, jongens en meisjes. Maar met ons hart van binnen, je binnenkant. Als wij over Jezus lezen in de Bijbel, in zijn woord, of in een goed boek, of als hij ons gepreekt wordt. In zijn zondaarsliefde, in zijn schoonheid, in zijn volmaaktheid, in zijn zachtmoedige en nederige hart. Dat wij tot hem gaan, onze armen om hem slaan en zeggen, u bent mijn liefste, ik houd van u. Dat is wat het ware geloof doet. En geloven is beter te beleven dan te beschrijven, want iedere beschrijving schiet tekort. Maar één ding is zeker, wij maken door het geloof Jezus eigen. Wij mijnen hem. Mijn Jezus, mijn zaligmaker, ik houd van u. Gemeenten die dit kennen, zijn de ware gelovigen. Die zijn rechtvaardig voor God. Wie overtuigd is van zonde en daarom Jezus van harte omhelst als zijn of haar zaligmaker, die gelooft echt. Ja, zegt iemand. Dat is prachtig. Maar hoe kom ik aan dit geloof als ik het nog niet heb? Ons artikel zegt, de Heilige Geest ontsteekt het oprechte geloof. Wat een bemoediging. Voor u, voor jou, die heel hard probeert te geloven. Misschien al wel jaren, maar het niet kan. Die in alles het ongeloof merkt en voelt, voor wie het voelt als sleuren aan een dood paard. In alles merk je weer je ongeloof en je onwil. Dan staat er dat de Heilige Geest het ontsteekt. Hij wil en kan het niet alleen, maar hij doet het ook. Ontsteken, wat is dat? Het licht aandoen. Jongens en meisjes, denk maar eens aan het lichtknopje bij jou in de kamer. Of in huis, of hier in de kerk, bij de koster. Daarmee kun je het licht aanzetten, maar ook uitzetten. Stel dat het licht nu uit is en je ligt op de grond. Ja, dan lukt het niet om het licht weer aan te zetten, omdat je zo niet bij kan. Weet je wat de Heilige Geest doet in het hart? De Heilige Geest doet tik. Hij zet als het ware dat knopje om. Hij ontsteekt het geloof. Hij klikt het aan. Heel subtiel, gemeente. Dat is helemaal niet door een aardbeving of zo. En als je geluid maakt, hoor je dat knopje niet eens stikken. De Heilige Geest werkt dit wanneer Jezus Christus wordt gepreekt. Belijden wij ook met de catechismus zondag 7. Bid om zijn werking. Verwacht dat hij werkt. Want hier in de eredienst is het de werkplaats van de geest. Het is toch raar als je in iemand zijn werkplaats komt, gewoon tijdens kantooruren en er wordt niet gewerkt? Dan zou het raar zijn als de geest niet werkt vanmorgen. Verwacht de geest. En dat is al geloven. En hoe weet je nu of de geest het knopje heeft aangezet? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want eerst was het donker en nu is het licht. Nu zie je Christus, als die blindgeborene die genezen was door Jezus in Johannes 9. Er werd van alles aan hem gevraagd en hij zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu kan zien. En het is waar, nu het licht is, zie je ook je eigen vuil. Daarom is het vaak zo moeilijk om vast te stellen of ik nu wel echt geloof. Want juist in het licht zie je het vuil bij jezelf. Eerst zag je dat niet, toen was je best goed. Best oké, best wel heilig en keurig. Maar nu, oh man, houd op met je goed, oké, heilig en keurig. Zoveel zonde. Maar hey, dat is juist doordat je verlichte ogen hebt gekregen van de geest. Geloofsogen. Ja, zegt iemand weer. Ik zie Christus wel, door de prediking. Maar is hij nu de mijne? Mag ik ook hem omhelzen? Ja, dat is de vraag naar de toe-eigening van het geloof. Daar kan je echt mee tobben. Dat je de indruk hebt van ik ben het helemaal niet waard. Is hij nou ook voor mij? Want hoe kan ik hem nou in mijn armen sluiten als hij niet voor mij is? Ik kan toch niet een wild vreemde gaan omarmen? Nou ja, wat spreekt je gevoel je dan soms ook tegen? Hè? Dat je denkt, ja, maar daar is echt werkelijk waar niks dat maakt dat ik dit heb verdiend. Is hij nu ook voor mij? Dat zijn wezenlijke vragen, gemeente. Wat kun je hiermee rondlopen? Geen rust in je ziel. Genade voelt zo onverdiend. Je bent het niet waard. Je durft hem niet te omhelzen. Het is te spannend. En dan zeggen we wel eens, hij of zij worstelt met de toe-eigening van het geloof. Maar dat is een beetje een verwarrende uitdrukking. Want dat wekt de indruk dat er ook geloven kan zijn zonder toe-eigening. Maar dat kan dus niet. Toe-eigening is niet iets extra bij het geloof. Maar toe-eigenen is geloven en geloven is toe-eigenen. Dat belijden wij. Het ware, oprechte geloof omhelst Jezus, maakt hem eigen. En als u Jezus niet eigen maakt, gelooft u niet. Hoe kunt u zeggen op hem te vertrouwen als u hem niet eens durft te omhelzen? Als Jezus niet uw Jezus is, ligt u nog verloren. Dan ga ik een vraag stellen. Als u Jezus nog niet heeft toegeëigend, betekent dit dat u het nog buiten hem kunt uithouden? Nee, zegt iemand. Nee. Nee, dominee, echt niet. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat is mijn hele probleem. Ik zie die eeuwigheid op me afkomen en ik weet niet of ik hem mag omhelzen. Ik weet niet of hij ook voor mij is gekomen. Maar lieve luisteraar, voor wie is hij gekomen? Voor rechtvaardigen? Voor heiligen? Voor gelovigen? Nee, nou zeg me, voor wie kwam hij wel? Voor zondaren. Juist. De vraag of het ook voor u of voor jou is, of u of jij ook de Heer Jezus mag omarmen, kunt u en jij dan nu zelf beantwoorden. Als hij nu kwam voor verloren zondaren, mag u en jij hem dan omarmen, omhelzen? Gemeente, zijn hart brandt om omarmd te worden door echte zondaren. Het is echt waar. En dan begint u niet zelf, want weet u, als hij komt met zijn woorden, met de belofte van heil en van redding, dan is dat de omarming namens Christus. Hij omarmt u door de prediking. Door het beloftewoord. Hiskia mocht het zingen toen hij zo ziek was. Gij hebt mijn ziel lieflijk omhelst. U sloot mij in uw armen, Heer Jezus, en daarom heb ik u terug durven omarmen. Hij kwam eerst. En daardoor kreeg ik moed, omdat hij het aanbood. En mocht ik mijn zondaarsarmen om hem heen slaan. Het mijnen van het geloof. En gemeente, hierdoor zijn wij rechtvaardig voor God. Dan gaan we naar het tweede punt. Het geloof heeft genoeg aan Christus. Want artikel 22 zegt, en niets anders meer buiten hem zoekt. Het volgende, wat langere deel van artikel 22, is hier een uitwerking van. Want, zegt Guido, het is één van de twee. Of Jezus is niet alles wat wij nodig hebben om zalig te worden, of Jezus is wel alles wat wij nodig hebben om zalig te worden. En als Jezus alles is wat wij nodig hebben om zalig te worden, als wij hem dan door het geloof bezitten, hebben wij onze hele zaligheid. Hoe is dit dan voor u? Voor jou? Voor mij? Hebben wij genoeg aan Jezus? Zoeken wij niets meer buiten hem? Ja, zo vaak zoek ik het nog ergens anders, dominee. Oh, ik ook. Waarom nu toch? Zo dom. Maar als het geloof werkzaam is, dan zoeken wij niets meer buiten hem. Want, gaat Guido verder, als iemand nu beweert dat Jezus alleen niet genoeg is voor de zaligheid, is dat ronduit godslastering. Het is vloeken in Gods oor als je zegt dat er nog meer nodig is dan het offer van Jezus. Dan is Christus maar een halve zaligmaker. Nu zal niemand van ons dat durven zeggen of willen zeggen, denk ik. Nee, met woorden niet. Maar met daden vrees ik dat velen van ons dit zeggen. Want alleen het ware geloof dat de Heilige Geest ontvlamt, zoekt niets meer buiten Jezus. En iedereen die nog iets buiten Jezus zoekt, belijdt dat hij geen volkomen zaligmaker is. Want het gaat niet om mooie woorden. Het koninkrijk van God is gelegen in kracht, in daden, in ondervinding, in bevinding. Dat is wat. De Geest ontdekt je door de preek van morgen aan zonde. Namelijk de zonde van godslastering. als je niet genoeg hebt aan Jezus alleen. Als je deze Jezus niet omhelst, je niet eigen maakt. Want een ieder die niet in hem gelooft, maakt hem tot een leugenaar. Als wij belijden nog iets meer nodig te hebben dan Jezus alleen. Dat staat in 1 Johannes 5, vers 10. Want het kan zomaar zijn dat je denkt dat alleen geloven als een kind in de belofte van vergeving door Jezus niet genoeg is. Er moet wel een bijzondere ervaring plaatsvinden. Eigenlijk zeg je dan, bevinding moet worden toegevoegd aan het geloof. Voordat het echt is. Voordat je aan het avondmaal mag. Maar dit is een groot misverstand. Dan dwaal je. Waarom? Omdat geloven per definitie bevinding is. En bevindelijk is. Als wij in Jezus geloven, op hem vertrouwen, dan is daar een zekere ervaring. Dan hebben wij omgang met Jezus. Dat is juist geloven. Kinderen, als jij papa en mama omhelst, als je papa en mama knuffelt, dan voel je toch iets. En soms voel je niets. Maar dan voel je toch iets. Namelijk niets. Niets voelen, maar het wel willen is ook bevinding, snap je? Door het geloof delen wij in Christus. Door het geloof bevinden wij iets van Christus. Er moet dus niets bij. Laatst las ik op het RD dat een seculiere journalist, Jonah Valke, onderzoek heeft gedaan in de Bijbelbelt. En dat hij de bekering van dominee Kort echt vond. Want dominee Kort was echt op de grond gedrukt door Gods majesteit. En dat is ook bijzonder. En zo kan God ook zeker werken. Maar staat in de Bijbel dat je alleen echt bekeerd bent als je op de grond bent gevallen? Nee. Die journalist was op zoek naar dat extra bij het geloof. Want het kinderlijke geloof in Christus komt niet in de krant. Als het maar buitengewoon bijzonder is, dan willen we het geloven. Zoals de stokbewaarder in Filippi. Hij wilde zelfmoord plegen en viel in angst en beven neer voor Paulus en Silas. Met de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? En zo werkt God. Hij brengt je aan de rand van de wanhoop. Maar hij kan ook anders werken. Want in datzelfde hoofdstuk opent de geest in alle stilte het hart van Lydia. Is dat dan niet echt? Hetzelfde hoofdstuk, dezelfde Heilige Geest. Wat hebben die stokbewaarder en Lydia hetzelfde? Er staat dat ze gelovig zijn geworden. Dat hun hart open is gegaan voor God. Is de bekering van Jeremia, Samuel en Timotheus dan niet echt geweest? Die van jongs af aan de Heere vreesden en trapsgewijs steeds meer van God, Christus en zichzelf leerden? Natuurlijk zijn ze op hun knieën voor de genadetroon terechtgekomen. Maar toch niet één keer. Dat moet toch iedere dag? Weet je nu wat het kenmerk van het ware geloof is? Of we nu letterlijk op de grond zijn gedrukt door Gods almacht, of niet, genoeg hebben aan Jezus alleen. Dat we op onze knieën liggen voor hem, in aanbidding en verwondering. Dat we ziende op Jezus, zingen zoals dat lied naar Psalm 73. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg, is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn troost in smart, het enige rustpunt van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Of is hij een halve zaligmaker? Ik wil nu het voorbeeld gebruiken van friet. Frietjes. Daar moet altijd iets bij, toch? Op zijn minst wat zout. Het liefst ook wat mayo en curry en uitjes. Als wij dat toepassen op de Heer Jezus, gemeente, dan hebben wij het liefst een Christus speciaal. Dan is het pas goed genoeg. Echt genoeg, enzovoort. Maar is Christus niet speciaal dan? Zonder alles eromheen? Is hij zoals hij komt niet genoeg? En als iemand een patat speciaal bekering heeft gehad, dan is dat Gods vrijmacht om het zo te doen. Maar dat betekent niet dat iedereen dezelfde bekering moet hebben gehad. Ieder kind van God komt op dezelfde plek terecht. Dat het je als een verloren zondaar bij Christus brengt. Je vertrouwen op hem stelt. Genoeg hebt aan hem. En wat is nu zonder hem dat zout, die saus en die uitjes waard? Er is toch geen mens die los zout, losse curry of mayo of rauwe uitjes gaat eten? Nee toch? Het gaat om geloof alleen, om genade alleen, om Christus alleen. Het zit niet in dat bijzondere. Het gaat niet om de weg zozeer, het gaat om de persoon Christus en het kennen van hem door het geloof. En als het goed is, zullen Gods kinderen, van welk kerkverband ze ook zijn, dat hartelijk beamen. Ook als het gaat om de werken. Dat iemand zegt, Christus heeft alles volbracht, maar ik moet er wel meer naar gaan leven. Artikel 22 stelt ons voor de keus. Heb je nu een volmaakte zaligmaker of heb je die niet? En als u deze zaligmaker hebt, wat wilt u nog meer? En als u nog meer wilt, hebt u kennelijk niet genoeg aan deze zaligmaker. Als je hem niet hebt, dan zeg je tegen hem, u bent een halve zaligmaker. En heb je hem wel, dan lig je op je knieën en zeg je, Heer, het is genoeg. Het is één van tweeën. Het geloof gaat nu op zijn knieën en zegt, Jezus vergeef mij dat ik het zo vaak buiten u zoek. In mijzelf, in de bevinding, in de werken, in wat dan ook. Want, zeggen wij met artikel 22 en ook Romeinen 3, vers 28, wij worden door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd. Jezus is mij genoeg. Dan is hij genoeg voor tijd en eeuwigheid. Daarom zal Sion, Gods volk, zeggen, de Heere, onze gerechtigheid. Dat brengt ons bij het derde punt van vanmorgen. Het geloof als middel tot Christus. Want, nu wij het over het geloof hebben, is het gevaar dat wij het geloof te belangrijk gaan maken. Want het is zeker geloof alleen. Maar dan moeten we geloof wel op de juiste waarde schatten. Niet onderschatten, dan zeg je dus dat ja, er moet nog wat bij. Nee, echt niet. Maar je moet het geloof ook niet overschatten. En dat is het laatste deel van artikel 22. Alsof mijn geloof mij zalig maakt. Alsof mijn geloof mij redt. Alsof mijn geloof mij rechtvaardigt voor God. Alsof mijn geloof de middelaar is. Alsof mijn geloof de zaligmaker is. Oh nee, want geloven is strijd. Vaak ben je je geloof kwijt. Waar is het nou, heren? Ik vind niks, ik voel niks. Wat is geloof? Nou, daarom zegt Guido in artikel 22, wij bedoelen niet dat het geloof zelf ons rechtvaardigt, want het is maar een middel waarmee wij Christus onze gerechtigheid omhelzen. Geloven is slechts het middel waarmee wij verbinden met Christus. Geloof, dat zijn de armen waarmee wij Christus omhelzen. Er zit niks in die armen, want die zijn helemaal niet bijzonder. Maar het zit in Christus die we door die armen omhelzen mogen. Het geloof is slechts de bedelaarshand die een gouden munt ontvangt, aanneemt. Er zit geen rijkdom in die hand. Er zit rijkdom in wat die hand mag vasthouden. Het is niet dat het geloof ons rechtvaardig, of het is niet dat het geloof onze rechtvaardigheid voor God is. Wij worden niet gerechtvaardigd om ons geloof, maar door ons geloof. Dat het niet meer rechtvaardiging van de goddeloze is, maar rechtvaardiging van de gelovigen. Hoogmoed is het leven met de Heere, dat ligt altijd op de loer. Terwijl alles wat je krijgt genade is. Laat de duivel ons niet verleiden met een te belangrijke positie toeschrijven aan geloof. Het is niet mijn geloof dat mij kracht of houvast of vrede of troost geeft, maar mijn Christus, die ik door het geloof mag hebben. Dan is het geloof dus maar een middel, een instrument, waarmee ik Jezus onze gerechtigheid mag omhelzen. Het gaat om Jezus, gemeente, en nergens anders om dan de Zoon van God. Jezus Christus rekent ons al zijn verdiensten en zoveel heilige werken toe. Die heeft hij voor ons in onze plaats gedaan. Als wij Isaac zijn, gemeente, dan is hij die ram die in onze plaats werd geofferd. Wij hadden verdiend te sterven, maar hij stierf in onze plaats. Mijn bloed moest vloeien, maar zijn bloed heeft gevloeid. En Jesaja zegt, Sion zal door recht verlost worden. Het zal op een rechte manier gaan, door de wet van God. Hij ging eronder verloren op Golgotha, om zondaren die eronder verloren hadden moeten gaan, te behouden. Hij is onze gerechtigheid. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Staat in 2 Korinthe 5, vers 21. Dat weet het geloof. Zoals Luther zei. Luther zei, ik heb geen zonde. Christus is mijn zonde. En ik ben zijn gerechtigheid. Gemeente, dat ligt in het omhelzen en eigenen. En niks meer buiten Jezus zoeken. Deze geloofskennis. En de Heilige Geest, die leert ons dit. En G.C. Ryle uit Liverpool, uit Engeland, zei, ieder die gelooft in de Zoon van God en zijn ziel aan hem toevertrouwt, ontvangt meteen vrijspraak, vergeving en rechtvaardiging en is niet langer onderworpen aan het oordeel. Door te geloven in Christus worden wij meteen aangenomen, rechtvaardig gerekend voor God, door God. Er is dan geen zonde meer over. Alles wordt vergeven en wij zijn rein voor God. Door het eenvoudige, kinderlijke geloof. Ryle, diezelfde Ryle, zegt daarom, het is juist de enorme eenvoud van het rechtvaardigend geloof, waardoor tienduizenden ten val komen. Ze kunnen het niet begrijpen, omdat zij niet kunnen bukken. Gemeente, als er nu in de Bijbel stond, kruip een kilometer op je blote knieën om rechtvaardig voor God te worden. Dan zouden de meesten van ons dat wel doen. Als we nu 10.000 euro moesten geven om rechtvaardig te worden voor God, zouden we gaan sparen en het bedrag betalen. Als we nu een jaar lang 2 keer naar de kerk moesten op zondag om rechtvaardig te worden voor God, zouden we geen zondag overslaan. Maar Paulus zegt, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Het 28e vers van wat wij gelezen hebben uit Romeinen 3. Het zet al onze werken buitenspel. Want zelfs onze beste werken zijn een wegwerpelijk kleed. Alles met zonde besmeurd en bevlekt. Niet rechtvaardig voor God, maar verdoemelijk voor God. Maar nu is het door het geloof. Bedrijven proberen ons te verleiden om voor een hoogste prijs, waarmee zij goede winst maken, hun producten te kopen. Een iPhone voor zoveel 100, een auto voor zoveel 10.000. Maar Christus nodigt zondaren om voor zijn laagste prijs, waarmee hij alles heeft verloren, de zaligheid te ontvangen. Jongens en meisjes, welke prijs is dat? Gratis. Gratis is Latijn. Dat is een vorm van het woordje gratia. Genade, om niet. En wij willen nog iets doen. Wij willen nog een werk verrichten. Het is godslastering. Het is Jezus een halve zaligmaker noemen. Een 99% zaligmaker. Het is God onteren. Het is God tot een leugenaar maken. Maar oh, die fariseer in ons. Die Rooms-katholiek in ons. Die moslim in ons. Altijd maar werken. Altijd maar beuken. Verzetten tegen het Jezus alleen. Genade alleen. Geloof alleen. Maar zondaar. Jezus Christus wordt voor u geschilderd. Die kwam voor zondaren. Hij stortte gewillig en vrijwillig zijn bloed op het stof van de aarde. Om goddelozen te rechtvaardigen. God dank, gemeente, dat de Heilige Geest het geloof ontsteekt in die kinderlijke eenvoud. En die zegt, Heer Jezus, zo verloren als ik ben, wilt u mij hebben. U bent mijn liefste. Kom. Kom tot Jezus. Geloof in zijn naam. En u ontvangt meteen vrijspraak. Want alleen het geloof rechtvaardigt. Het enige wat u nodig heeft om deel te krijgen aan Christus is het geloof dat de geest werkt door de prediking van de Bijbel, het heilige evangelie. Je hoeft niet veel kennis te hebben. Je hoeft geen bijzondere dingen te hebben meegemaakt. Opnieuw Ryle. Komt iemand in zijn onkunde als een zondaar tot Christus, vertrouwt hij zich geheel aan hem toe voor zijn redding. Gelooft hij, dan is er hoop. De Vader rechtvaardigt u. En de hitte van zijn toren, van zijn gramschap, is dan gestild. En de schuld is uit zijn boek weggedaan. Jongens en meisjes, het is als die brug waar ik de preek mee begon. Wie met zijn volle gewicht, met al zijn zonden, steunt op de Heer Jezus. Niet op die brug hoor, maar op Jezus. Die mag zeggen, de Heere, onze gerechtigheid. En dan eindigt Guido de Bray in artikel 22 en zegt hij: en het geloof is een middel dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt. Als deze onze eigendom zijn geworden, zijn zij meer dan voldoende om ons vrij te spreken van onze zonde. Het geloof is niet één keer. Hij houdt ons in de gemeenschap met Jezus door het geloof. Dat is telkens weer. Dan is hij de mijne. Dan zijn zijn werken de mijne. En dan heb ik ze niet in mijn broekzak zitten, maar in mijn hart. U ook, jij ook, laten we dan zingen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegenkroon af. Amen. Deze preek was van dominee V.S. van der Meer. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.